voor mij ligt een kartonnen groene map met de titel Opa As, een dorp in Limburg. En als ik ze open, dan stoot ik op een doodsprentje. Een jonge man. Ik gok een prille twintiger in militair uniform. Hij kijkt naar rechts, ergens in de verte, en op zijn kraag een gestileerde dubbele bliksemschicht. Geboren te Genk op 15 november in de grasmaand en de heldendood gestorven op het oostelijk front te Krasny Bor met het wapen in de vuist aan het hoofd van zijn manschappen. Ter verdediging van godsdienst en volk op 28 in de lentemaand 1943. Grasmaand, lentemaand, april en maart dus. Even googlen. Ja, blijkbaar werden deze termen gebruikt in nazi-kringen omdat de maanden zoals wij ze kennen als niet-Nederlands werden beschouwd. Het prentje ligt bovenop een dikke hoop papieren met getypte tekst en op de eerste pagina springt meteen in het oog overleden broer en grote vergissing in drukletters. Ik schrijf dit verhaal ook voor mijn kinderen en kleinkinderen, opdat ze de waarheid zouden vernemen.
Beste luisteraar, onze reis door het verleden wordt nu wel heel persoonlijk. U hoorde onze goede vriend en gewaardeerde collega Benjamin. Waar ik altijd trots moest praten over mijn bompa, oud-strijder van de 18-daagse veldtocht, zit Benjamin met een ander verhaal. Zijn opa heeft andere keuzes gemaakt. Hij heeft openlijk de kant gekozen van de Duitsers. Benjamins opa was dus een zwarte. Vandaag proberen we erachter te komen wie de mensen waren die overstag gingen voor de vijand, hun ziel verkochten. De landverraders, de incivieken. En zoeken we ook uit waarom. Daar gaan we. Om te beginnen, het zou te zwart-wit zijn om collaborateurs te definiëren als al diegenen die samenwerken met de bezetter. Dat is niet helemaal juist.
Samenwerken met de bezetter is eigenlijk de regel. En bezetbestuurders zijn bovendien verplicht, volgens het internationaal oorlogsrecht, om in zekere mate samen te werken met de bezetter, gewoon om het normale functioneren, het goed beheren en bestuur van een land mogelijk te maken. Dus samenwerken met de bezetter is geen collaboratie. De Belgische bestuurders, volgens het mobilisatieboekje van bestuurders, moeten zij eigenlijk binnen de Belgische wet, en dat is natuurlijk een heel belangrijk gegeven, binnen de Belgische wet moeten zij samenwerken met de bezetter om het besturen van het land mogelijk te maken, ravitaillering te verzorgen, de veiligheid van Brussel te verzorgen enzovoort.
U hoorde professor Bruno De Wever van de UGent, historicus en specialist ter zake. Zoals hij net komt te zeggen, de autoriteiten moesten dus meewerken met de bezetter, zoals in 1907 vastgelegd op de Internationale Conventie van Den Haag. De meeste bestuurders deden het om erger te voorkomen, ofwel de politiek van het minste kwaad.
Dan heb je natuurlijk twee belangrijke gegevens. Ten eerste, die bezetter is een nationaal-socialistische bezetter die zich van internationaal oorlogsrecht heel weinig aantrekt en die meteen begint met het criminaliseren van burgers. Hè. Denk aan de hele problematiek van Joden, hè. Joodse vreemdelingen, maar ook Belgische Joden die meteen als vijanden worden gedefinieerd. Bovendien gaat die bezetting ook allerlei problemen naar voren brengen waar je binnen de Belgische wet niet meteen een antwoord op kunt vinden. Hè. En dus veel van die bestuurders die zitten echt op die grens van oké, ik werk samen, ik probeer de Belgische wet te respecteren, maar ik ben pragmatisch en ik ga soms de dingen uitvoeren die mij gevraagd worden.
In deze aflevering heeft zwart wel degelijk een kleur. Vele kleuren zelfs. Wat het moeilijk maakt om collaboratie echt te definiëren. Bovendien bestaat er ook geen instrument om het nazi-niveau van iemand te meten. De collaborateurs bewandelden dus een vage lijn. Die ging van meewerken om het dagelijks leven mogelijk te maken, tot, en dat is wel iets heel anders, vrijwillig en doelbewust de politiek van de bezetter ondersteunen en zijn doelstellingen meehelpen realiseren. Waar collaboratie tijdens de Eerste Wereldoorlog beperkt was, was die tijdens de Tweede een pakje groter. Waarom omarmden zoveel mensen de Duitsers? Daarvoor moeten we de klok even terugspoelen naar het interbellum. Op vele plekken hangt er een geurtje van de nieuwe orde. Denk aan Anton Mussert in Nederland, de oprichter van de NSB, of Oswald Mosley van de British Union of Fascists. Ook in de Verenigde Staten had je The American Nazi Party. En niemand minder dan autobouwer Henry Ford, die grossierde in antisemitisme. En hij had van Hitler zelf het Adelaarskruis gekregen. Maar terug naar ons, als je hier de sympathie voor het nazisme overgiet met een Vlaams nationalistisch sausje, dan heb je de vruchtbare voedingsbodem voor collaborateurs. Jawel, ook in linkse hoek met de socialist Hendrik de Man aan kop zochten sommigen hun heil in een autoritaire staat.
Deze hoop papieren blijken mijn opa's memoires te zijn. Gepuurd uit zijn geheugen. Een verzameling van brieven en herinneringen. Een dikke 30 jaar na de oorlog begonnen. En ik blader hier door de eerste 30 jaar van zijn leven. En wat me opvalt zijn de verschillende Vlaamsgezinde gebeden, liedjes, gedichten, ijzeren bedevaarten in Diksmuiden en slogans. Hij studeert architectuur in Luik, waar het eerste begroetingswoord kennelijk sal flamand is. En wat schrijft hij hier? De pesterijen door de andere politieke partijen tegen alles wat Vlaams was, de schandalen, het dagelijks gevecht voor het behoud van onze taal, deden ons dit land verafschuwen. Het kapitaal en de agressie van de Fransen en de Walen deden ons opkijken naar de Ieren en de Duitsers, die onafhankelijkheid en vrijheid wensten.
In de jaren 30 werd het Vlaams nationalisme een massabeweging, de facto een nieuwe zuil in de samenleving. De Vlaamse Toeristenbond bijvoorbeeld, die was er al even. Maar ook het Vlaams Nationaal Zangfeest in Antwerpen maakt opgang. Of de IJzerbedevaart in 1939, die trok duizenden deelnemers. En die had als naam: Hier ons bloed, wanneer ons recht. En in 1936 worden er verkiezingen gehouden. Niet alleen de communisten boeken winst, maar er breken ook twee extreem nationalistische partijen door. De eerste heeft een oranje vlag, met daarin een witte cirkel met blauwe rand, met daarin dan een witte driehoek, ook met blauwe zijde. Het is de Delta-vlag, de vlag van het Vlaams Nationaal Verbond, het VNV. Die driehoek die staat voor de Schelde, de Maas en de Rijn en de cirkel voor de eenheid van de Lage Landen. Oranje, wit, blauw, dat zijn ook de livreikleuren van Willem van Oranje. Al voor de oorlog begroeten VNV'ers elkaar met gestrekte arm, de Houzee-groet. En de aanvoerder van de partij is Staf de Klerk uit het Pajottenland, die zich ook wel eens de leider laat noemen. Waar hebben we dat nog gehoord? En de partij huldigt de Groot-Nederlandse gedachte. Een hereniging van Vlaanderen met Nederland, Dietsland geheten. En ik hoef u niet diets te maken dat dit het einde van België betekent. De tweede partij die goed scoort, vooral in Franstalig België, heeft een rode vlag met daarop een zwart kroontje en een kruis en de letters REX, Rex of koning, verwijzend naar Christus koning, wat de katholieke wortels van de partij verraadt. Aan het roer staat Léon de Grelle, die Mussolini als zijn grote voorbeeld beschouwt. Nog in hetzelfde jaar, 1936, ontmoette de Grelle zowel Mussolini als Hitler. En hij ontving duizenden lire en Rijksmarken. Geleidelijk aan ontstond ook een Vlaamse afdeling van Rex. Rex Vlaanderen. Bij de volgende verkiezingen in 1939 was de Grelle al heel veel van zijn kiezers kwijt, want hij had een deal gesloten met het VNV en kardinaal Van Rooij bestempelde hem als een gevaar voor de katholieke kerk. Eind jaren 30 werd ook de partijkas van het VNV gespijst door het Duits ministerie van Propaganda. In Vlaanderen had de partij wel concurrentie, vooral van de D-vlag. En dat is kort voor, hou u vast, de Deutsch-Vlemische Arbeidsgemeinschaft. Opgericht door studentenclubs uit het Leuvense en het Keulense voor culturele uitwisseling. Maar die inslag evolueerde naar een politieke. Ten slotte willen we nog één beweging vermelden, Verdinaso. Het verbond van Dietse Nationaal Solidaristen van Joris van Severen. Zij wilden een corporatistisch bestuur en toen ze werd opgericht, ijverden ze nog voor de eenmaking van Nederland, Vlaanderen en ook Frans-Vlaanderen. Maar in 1934 kondigden ze de nieuwe marsrichting af. En ze evolueerden van een groot Nederlandse beweging naar een heel Nederlandse. Heel de Benelux, zeg maar, moest eengemaakt worden. Een beetje zoals de Bourgondische Nederlanden van weleer. Dan is het oorlog, 1940. 4 dagen na de Belgische overgave, in mei 1940 dus, de Blitzkrieg is nog volop aan de gang, komt Hitler al Ypres bezoeken als oud-strijder van de grote oorlog. En hij is doordrongen van revanchisme. Op deze stad hebben de Duitsers 4 jaar lang hun tanden stuk gebeten. Ook bezoekt hij de Duitse soldatenbegraafplaats van Langemark. De plek waar jonge vrijwilligers in november 1914 de vijand hebben aangevallen terwijl ze Deutschland über alles zongen. Althans, volgens de oorlogsmythe. Tijdens de nostalgische trip zijn er ook vele Belgen die echt in katzwijm vallen voor de besnorde leider. Een soort Adolfmania die we door de oorlog heen ook zullen lezen in de brieven van de verschillende collaborateurs. België wordt bezet en de Duitsers die kennen hun Pappenheimers. Ze willen ons land uit elkaar spelen met een Vlamenpolitiek. Al zijn we focussen ons op die Vlamingen, dat stelletje Germanen heeft toch veel meer met ons gemeen dan die Romaanse Walen. De vraag is nog altijd in hoeverre dit een uitgekiende strategie was, maar zie daar een concrete gunst. Hitler laat meer dan 100.000 Vlaamse krijgsgevangenen vrij. En geen Franstaligen. Verder, de socialist Hendrik de Man ontbindt de Belgische Werkliedenpartij. En hij roept die werklieden op om in de Unie van Hand- en Geestesarbeiders te stappen. Een vereniging van vakbonden, opgericht door de bezetter. En als u vindt dat dat al een beetje stinkt naar collaboratie, ja, dan staat de beerput helemaal open bij het VNV. Die partij smijt zich voor de voeten van de nazi's. Ze geniet de faveurs van de Führer. Ja, dat hele idee van Duitsland moet ze wel laten varen, want Hitler zit daar echt niet op te wachten. Maar het loont. VNV'ers krijgen toegang tot het bestuur. En zoals een deurmat het vocht in de gang absorbeert, doet het VNV hetzelfde met extreemrechts gedachtegoed. In mei 1941 dwingt de bezetter het VNV immers te fuseren met Rex Vlaanderen en met Verdinaso, een partij die trouwens sinds de executie van haar leider zieltogend is. Joris van Severen, dat weet u misschien nog van een vorige aflevering, is nog voordat de Duitsers goed en wel hier waren binnengevallen, door de staatsveiligheid als staatsgevaarlijk uitgeleverd en afgevoerd met zo'n spooktrein richting Frankrijk, waar hij met een nekschot om het leven is gebracht. 40 jaar later zal de Belgische overheid deze fout erkennen. De eenheidsbeweging VNV, zoals ze nu heet, krijgt een partijleger, eigenlijk is het een knokploeg van een paar duizend man, genaamd de Dietse Militie Zwarte Brigade. Met aan het hoofd Raymond Tollenare, de propagandist van het VNV, die veel schreef voor Volk en Staat. Een Vlaamse krant gelieerd aan het VNV. Het VNV wil een Vlaanderen aan de zijde van Duitsland. Maar er is nog steeds haar concurrent, de D-vlag. Die wordt geleid door chef van de Wielen en die wil zonder blikken of blozen dat Duitsland Vlaanderen annexeert in het Groot-Germaanse Rijk. Zo dus, zowel het VNV als de D-vlag collaboreert, maar met een ander doel. In 1942 telt het VNV zo'n 40.000 leden. In Vlaanderen wordt 70% van de burgemeestersambten waargenomen door VNV'ers. En burgemeesters van Rex besturen ruim 60% van de Franstalige bevolking. Wat hield collaboratie in? Wel, veel van die bestuurders van daarnet die speelden informatie door over politieke tegenstanders aan de Sicherheitsdienst. Maar naast bestuurlijke collaboratie waren er nog vormen. Spioneren of verklikken. Of economische collaboratie. Bedrijven die gouden zaakjes deden met de Duitsers. Of arbeiders die vrijwillig in Duitse fabrieken gingen werken. Dat waren er een kleine 200.000. Of culturele collaboratie, schöne Deutsche propagandapoëzie schrijven. Kortom, collaboratie was zeer breed. En er was een grote grijze zone. Vandaag spraken we ook met Aline Saks, historica en onderzoekscoördinator van Geheugencollectief. U kent haar wellicht ook van haar historische jongerenromans.
Een vrouw die elke keer als er een toespraak was van Hitler op de radio, dan zette die haar radio aan het raam, volumeknop vol een bak, zodat heel de straat kon meeluisteren naar de toespraak van Hitler. In principe is hij niet strafbaar, dus hij zou niet veroordeeld geweest zijn daarvoor. Maar de straatgenoten vonden dat wel degelijk collaboratie. Een cafébazin die het portret van Hitler in haar café had hangen, ook dat zou onder de radar gebleven zijn als ze niet ook zich schuldig had gemaakt aan verklikking. Ja, als je op nieuwe orde gezindheid of pro-Duitse sympathieën als definitie neemt, dan is het veel breder dan de juridische collaboratie.
Het is allemaal wel heel vloe. Had een vrouw een relatie met een knappe Duitse militair, we zullen dat dan maar horizontale collaboratie noemen, dan was het niet de staat, maar de straat die over haar oordeelde. Volgende vraag. Hoe belandde je eigenlijk in de collaboratie? En luisteraar, stel u zelf ook de vraag of u in de jaren 30, zonder dat u het vervolg van de oorlog kent, verleid zou kunnen zijn geweest door de nieuwe orde. Die had een enorme uitstraling en dat wisten de Duitsers deksels goed.
Er was geen Facebook, er was geen Instagram, er waren geen social media. Maar er was wel veel propaganda. Propaganda via kranten en tijdschriften, propaganda via de Duitsers, maar ook propaganda op de radio, propaganda, ook bijeenkomsten die werden georganiseerd. En natuurlijk, ze zijn alom tegenwoordig, de zwarte marcherende uniformen door de straten, dat zie je. De Duitsers zijn niet een onopgemerkte aanwezigheid. Dus alle officiële kanalen zijn in hun handen. Dus zij kunnen natuurlijk heel vrijelijk gebruik maken van alle informatiekanalen om mensen warm te maken voor hun ideologie. Maar dus ook bijeenkomsten, iets wat we nu misschien minder... Nu zit iedereen achter zijn computer, maar dus bijeenkomsten waarop er gesproken werd, waarop mensen over het Oostfront vertelden of over de voordelen die je kon krijgen als je bij de Vlaamse wacht aansloot.
Ja, hier moet ik toch wel een kleine bekentenis doen. Vroeger speelde ik computerspelletjes van Star Wars. En als ik dan een kant moest kiezen, dan was die keuze heel gauw gemaakt. Ja, the Empire, met zijn orde en tucht, structuur, carrièrekansen, strakke uniformen. En die waren tenminste georganiseerd. Van die voddeventen van de Rebellion moet je geen Death Star verwachten, hè, mijn gedacht. Maar goed, alle gekheid op een stokje. Het speelde mee. Die gedisciplineerde, nette jongens in hun propere uniformen, zingend, fluitend, ontwalsend door de Belgische straten.
Oké, wat vind ik hier nog? Mijn grootvader is geen lid van het VNV, maar wie of wat zit hier dan achter? Hoe wordt er gerekruteerd? Een korte zoektocht levert heel wat affiches op, zoals deze. Eentje met een soldaat met wat bliksem-SS'jes op zijn helm en in het midden Vlamingen op. Treed aan in SS Standaard Westland Legioen Vlaanderen. Of deze. Volken van gelijke bloeden strijden gemeenschappelijk tegen dezelfde vijand. Vrijwilligers uit Duitsland, Nederland, Vlaanderen, Denemarken, Noorwegen melden zich aan voor de Waffen-SS. En dan deze, die is heel kleurrijk. Een dolle communistische soldaat met een fakkel in zijn linkerhand. En tegelijkertijd vertrapt hij een kruis. Onder zijn opgeven voet een soort van Europees dwergenleger, verenigd onder het hakenkruis. Europa is aangetreden met de SS Standaard Westland in den strijd tegen het bolsjevisme. Propaganda dus, om de wapens op te nemen.
En zo komen we bij de bekendste, de meest in het oog springende vorm van collaboratie, het uniform van de vijand aantrekken. Vlaamse SS'ers werkten als kampbewakers in het fort van Breendonk. En bij de Duitse invasie van de Sovjet-Unie ontstonden overal in bezet Europa anticommunistische legioenen. En daarvoor werd er duchtig gerekruteerd door charismatische figuren, politici zoals een August Borms, die al in de vorige oorlog had gecollaboreerd. Die figuren maakten indruk op de Vlaamse knapen. Leden van de D-vlag die stonden op de eerste rij om Vlamingen te lokken naar de Waffen-SS. U hoort het, de SS heeft nu ook een leger. De algemene SS Vlaanderen telde tussen de 1000 en de 2000 leden. En die hielpen de Duitsers met het opsporen van Joden en verzetslieden. En ze nam ook deel aan arrestaties en razzia's. Ook hielp ze met de deportatie vanuit de kazerne Dossin in Mechelen naar de concentratiekampen. Het eerste konvooi vertrok op 4 augustus 1942 en bevatte 998 mannen, vrouwen en kinderen. 7 van ze overleefden de oorlog. Het VNV recruteerde niet voor de Waffen-SS, maar voor het Vlaams Legioen. Ook dat hoort u goed. Voor het eerst sinds 1302 konden Vlamingen samen vechten achter een leeuwenvlag, maar in de praktijk kwam er niet veel in huis. Het Vlaams Legioen ging gauw op in de Waffen-SS onder een nieuwe naam, de SS Stormbrigade Langemark. Elke verwijzing naar Vlaanderen was verdwenen en vele vrijwilligers voelden zich dan ook in het ootje genomen door de Duitsers, bedrogen. Ten slotte, Léon de Grelle richtte het Waals Legioen op, maar dat was al van in het begin deel van de Waffen-SS. En het deed ook zelf een duit in het zakje, hij vocht mee. In 1944 kreeg hij het Ridderkruis van Hitler persoonlijk. En dat onderscheidt hem van de anderen. Hij is het enige collaboratieboegbeeld dat de Führer heeft ontmoet.
Het doodsprentje van daarstraks is dus van Hugo, de broer van mijn opa. En hij vertrekt op 6 augustus 1941 met een hele kliek naar het Oostfront. Dag na dag houdt hij op een sigarettendoosje bij waar hij zit. En hij schrijft kaartjes naar het thuisfront. Kerstavond, 1941. Ik zit nu meer dan een volle maand in Rusland en ik ben overgelukkig dat we hier vertrekken. Want het is hier niet vol te houden. En vlooien, vlooien, je moest eens zien hoe mijn lichaam eruit ziet. 10 maart 1942. Op het gladde ijs van de stroom waaraan we liggen, liggen honderden en nog honderden dode Ruskies. 14 maart. Door een granaat verwond geworden. 3 augustus. Aan ouders en broer, er zal een dag komen dat uw zoon zal terugkeren als een ware en flinke soldaat voor Vlaanderen. 7 maart 1943. Vanuit het verre Rusland een kaartje om u te melden dat alles steeds goed is. De winter is voorbij en het begint weerom fors te dooien. Dit is Hugo's laatste kaartje.
Laat ons naar de collaborateurs zelf kijken. Mensen van vlees en bloed, zoals Benjamins grootvader en grootnonkel. Net als bij het verzet gaat het om een minderheid van de bevolking. Na de oorlog zijn 53.000 Belgen, van wie een kleine 33.000 Vlamingen, veroordeeld voor strafbare feiten. Maar het aantal effectieve collaborateurs moet rond de 100.000 hebben gelegen. En 12% was vrouw. Hun komen vooral tegen onder de categorie verklikking, ook een strafbare daad.
Als je een robotfoto zou moeten maken van een collaborateur, dan is dat een jonge man die 25 is of een beetje jonger, die uit een arbeidersmilieu komt of uit een lagere sociale klasse en die wiens familie ook meestal collaboreert of Duitsgezind is. Het is natuurlijk heel kort door de bocht wat een robotfoto is. Er waren natuurlijk ook ouderen, er waren ook vrouwen, er waren ook... ja, hogere klasse, elite, zat ook in de collaboratie. Maar je ziet wel een opvallende oververtegenwoordiging van jonge mannen. Wat ook weer te maken heeft natuurlijk met het prisma van de procesdossiers. Dat zijn de veroordeelde collaborateurs vooral.
Collaboratie was een sociaal gegeven. Eens je de stap had gezet en je was ingewerkt, ja, dan was die stap doorgaans onherroepelijk. Banden met niet-collaborateurs werden verbroken. En velen bleven ook in het Duitse kamp, zelfs tot de zomer van 1944, wanneer de krijgskansen stilaan catastrofaal begonnen te worden. Collaborateurs werden gestigmatiseerd. Het verdeelde dorpen, gemeenschappen, families en schoonfamilies. Nog lang waren er mensen die konden zeggen waar in het dorp de witte families woonden en waar de zwarte. Wat dreef die jongens om zich aan te melden als vrijwilligers voor het Oostfront? Of in bezet België, waarom zou je mee het bestuur van de vijand mogelijk willen maken? Er speelden zowel dieperliggende motieven mee, zoals de tergend trage vooruitgang in de taalkwestie, als directe. En die motieven waren allemaal even uiteenlopend als overlappend. De ene reden woog al zwaarder door dan de andere. Sommige mensen deden het gewoon om te ontsnappen aan verplichte tewerkstelling. Maar je had ook vulgaire moordenaars aan het Oostfront die zich wat wilden amuseren. Aline Saks ging op zoek naar die motieven voor haar doctoraat. En ze onderzocht meer dan 300 strafdossiers, samen met ego-documenten, zoals brieven en dagboeken.
Soms zijn dat heel, heel triviale redenen, bijvoorbeeld... Je mocht gratis met de tram rijden als je lid was van een paramilitaire collaborerende organisatie. Sommige mensen kikten op het uniform, de zwarte uniformen en de laarzen. Dat was hot in de jaren 30 en 40. Soms, ja, verklikking bijvoorbeeld was iets dat heel vaak vanuit persoonlijke woede of ruzies of we hebben... Arthur bijvoorbeeld, die had een onderduiker, maar op een gegeven moment heeft hij zijn onderduiker verklikt omdat hij verkering probeerde te krijgen met zijn dochter. Daar kon Arthur niet mee lachen, dus heeft dan die onderduiker verklikt. Henriet heeft haar een ex-vriend verklikt omdat hij niet met haar wilde trouwen en haar wel zwanger had gemaakt. Dus dat waren heel persoonlijke redenen om verklikking bijvoorbeeld of om in de collaboratie te stappen. Ja, heel veel verschillende soorten redenen. Maar wat naar voren kwam, was dat bij heel veel collaborateurs ook de grotere motieven, de belangrijke, de ideologische idealen een zeer belangrijke rol speelden.
Opa vertrekt ook naar het oosten. Maar de hamvraag die mij bezighoudt, waarom? Wat drijft hem? Wel, in zijn memoires blijkt het om een persoonlijke reden te gaan. Nadat hij vernomen heeft dat zijn broer Hugo op 28 maart 42 gesneuveld was. Verpletterd door een tank vlakbij Leningrad, is hij vertrokken. Ik was maar een eenvoudige, vrijwillige soldaat die mijn gevallen broer ging vervangen om eenzelfde ideaal. En om zijn sneuvelen en gemis te verwerken. Voor mijn broer, voor God, voor Vlaanderen.
Wanneer ik aan de oorlog denk, dan denk ik automatisch aan de ranzige rafelrand ervan. De jodenhaat, hun vervolging, de genocide. En collaborateurs associeer ik dus ook met die zaken.
Als je brieven en dagboeken leest, is het antisemitisme relatief beperkt. Veel beperkter dan in de collaboratiepers bijvoorbeeld, veel beperkter dan in de officiële toespraken of in wat de elite, de collaborerende elite, voortbrengt van geschriften. En dat heeft twee redenen. Enerzijds, die brieven, dat zijn geen ideologische pamfletten, dat zijn geen krantenartikels. Dat zijn brieven die je schrijft naar je ouders, naar je broer, naar je zus. Dus die gaan heel veel over het dagdagelijkse. En natuurlijk, veruit de meeste collaborateurs kwamen helemaal niet in aanraking met Joden. De Joodse bevolking, de Joodse gemeenschappen situeerden zich vooral in Antwerpen en in Brussel, terwijl mijn steekproef over heel Vlaanderen gaat. Dus voor veel mensen was die jodenvervolging niets waar ze mee in aanraking kwamen. En je ziet ook in die brieven, dat is geen issue. Ze schrijven daar ook niet of heel weinig over. En een tweede reden waarom het weinig zichtbaar is, wat niet betekent dat het er niet was, maar het is dus weinig zichtbaar in de bronnen, is ook omdat na de oorlog, tijdens de processen, werd er ook helemaal niet naar gevraagd. Dus zelfs op de processen van jodenjagers was dat maar één van de vele aanklachten. Dus de krijgsauditeur had daar ook helemaal geen interesse in. Hoe vreemd dat nu mag klinken, maar they couldn't care less.
Mijn opa nam na de oorlog 15 pillen per dag door de verschrikkingen aan het oostfront. Hoe was het leven daar? Hij schrijft dat hij woorden tekort komt. Ik lees hier hoe hij terechtkomt in een wachtpost van de frontlinie. En iemand heeft hem verteld dat achter hem in de sloot een levenloze Rus lag. Hij moet er 4 uur liggen en wordt dan afgelost. Plots hoort hij in het hoge gras geritsel. Een sluiper nadert en er verschijnt een akelig gezicht onder een donkere helm. Na een korte twijfeling doet hij de zekering van zijn geweer los. Er kraakt een schot in de nacht. En hij hoort een kreet. Mama, matka. Achteraf heeft hij zich dikwijls afgevraagd of dit een hallucinatie was, een nachtmerrie die hem jarenlang is bijgebleven. Aan het oostfront is het bitterkoud. In zijn stoppelbaard vormen zich ijsklonters door zijn adem. Russen zetten al hun manschappen in, zonder rekening te houden met hun verliezen. Dat zagen wij omdat de lijken dagenlang in de sneeuw bleven liggen. Ze gaven niets om hun gesneuvelde. Het ergste was de aanval door de beruchte Stalin-orgels. Die konden een groot aantal granaten werpen, 36 of 72 stuks, in enkele seconden. En een heel frontsegment totaal platleggen. Het regende of sneeuwde gedurig en een doordringende ijskoude regen drong door tot op de blote huid. 'S nachts moesten we op verkenningstocht. Het leven aan het front werd een sleur. We probeerden ons een beetje zuiver te houden. We bleven elk in ons eigen gegraven gat met schrik en schaamte onze behoefte te doen. Ik weet niet of jij, lieve lezer, u kunt voorstellen hoe zo'n model- en prachtsoldaat er na enige dagen uitzag. Vol slijk, wilde haren, stoppelbaard en zich voortslepend om zijn lijf te redden. Op zoek naar een goede positie om het rode gevaar nog tegen te houden. Moe, gebroken, hongerig en vuil waren we. En dat in een temperatuur van min 28 graden. Soms konden we even een dorp terugwinnen. En tot onze ontzetting troffen we in een beek een Duitse vader met zijn twee kinderen. Samengebonden. Verdronken. Anderen waren aan een of andere boom opgeknoopt. En het allerergste waren niet de bombardementen, de branden, de lijf-aan-lijf-gevechten, de duizenden kilometers die we te voet aflegden. Maar het ergste wat ik zag was een vrouw uit Oost-Pruisen op de vlucht van de Russen die zichzelf uit angst, totaal wanhopig, met haar twee kinderen in een kanaal verdronk.
In totaal vochten bijna 1 miljoen buitenlandse vrijwilligers aan het Oostfront, van wie 600.000 bij de Waffen-SS, waar ze de geboren Duitsers al snel overtroffen in aantal. Dat maakt de Waffen-SS wellicht het grootste multinationale leger dat ooit onder één vlag heeft gestreden. En daar hoorden dus zo'n 10.000 Vlamingen bij en 8.000 Walen. Ik heb dat nooit goed begrepen. In al die oorlogsfilms wordt altijd gedreigd met een overplaatsing naar het Oostfront als straf. Die moeten toch wel echt gemotiveerd zijn geweest, die vrijwilligers. Alins doctoraat en boek heet Voor Vlaanderen, Volk en Führer. Nazisme dus met een flamingante inslag. Tijdens, maar nog meer na de oorlog, hebben veel collaborateurs hun keuze verdedigd als een zaak van idealisme. Ze deden het voor Vlaanderen.
De beeldvorming na de oorlog ging heel sterk in op dat Vlaams-nationalistische. Nationaal-socialistische dingen werden onder de mat geveegd en het Vlaams-nationalisme werd de enige motivatie. Tijdens de eerste... vloeide eigenlijk voort uit de Eerste Wereldoorlog. Tijdens de Eerste Wereldoorlog hadden Vlaamse soldaten hun leven gegeven voor België. En na de oorlog werden hun verzuchtingen nog altijd niet gehoord. En dus moesten ze zich wel tot de Duitsers wenden om hun Vlaams-nationalistische eisen verwezenlijk te zien. Maar ja, ze wisten niet wie dat... Ja, de Duitsers hadden hun ware gelaat nog niet getoond. En toen dat gebeurde, was het veel te laat. Ook dat is ja, die vergoeilijkende beeldvorming van na de oorlog. Als je kijkt in die brieven, in die dagboeken, dan zien we dat dat Vlaams nationalisme, dat het Vlaamse speelt zeker een rol. Maar het nationaal socialisme is geen means to an end. Het heeft effectief ook wel heel sterk betekenis voor die mensen. Dus het is niet... Ze waren niet misleid of het was niet means to an end om Vlaams-nationalistische dingen te verwezenlijken. En ja, we hebben daar dan maar de Duitse bezetting voor moeten gebruiken. Nee, ze waren effectief wel mee met de ideologie van de bezetter.
De afkorting AVV-VVK duikt vaak op. Alles voor Vlaanderen, Vlaanderen voor Christus. Namen als Rodenbach, Verschaven, Breidel en de Koning, Tijl Uilenspiegel en ja, ook Conscience met de Leeuw van Vlaanderen zijn zijn streefmodellen, zoals hij zelf schrijft. De Leeuw is zelfs het eerste boek dat hij heeft gekregen van mijn overgrootvader, een Vlaamse oud-strijder. Op zijn 12e wordt hij lid van het Algemeen Katholiek Vlaams Studentenverbond. De eerste impulsen tot Vlaamsgezindheid ontvingen we in de klas en tijdens gesprekken op de kamers van leraren. godsdienst en Vlaanderen waren zo met elkaar verstrengeld niet van elkaar te scheiden. Hij schrijft hier ook over een groep met de naam Anti-Kopac, een hevige anti-communistische beweging. Het was Rome of Moskou tegen de rode pest.
Wat dikwijls door Oostfronters na de oorlog werd aangehaald, was dat het niet zozeer een pro-nazisme was, maar eerder een anti-communisme. Niet het minst een katholiek anti-communisme. Meneer Pastoor dus, die van op de preekstoel heeft opgeroepen tot een kruistocht tegen de goddeloze bolsjewieken. Toch, ook die mythe moeten we bekampen. Na de oorlog zijn er maar 16 geestelijken veroordeeld en collaboratie was niet het officiële standpunt van het Vaticaan. De bekendste veroordeelde was de priester en letterkundige Cyril Verschaven, die wij vandaag gewoon een haatprediker zouden noemen. Hij ronselde actief gelovigen voor het Oostfront. Maar het communisme bestrijden of je geloof verdedigen, het zijn excuses die de ware toedracht van de strijd in het Oosten verdonkeren manen. Dat vindt ook Bruno de Wever.
Ja, de hele operatie aan het Oostfront was natuurlijk een operatie die de bedoeling had het gros van die Slaafse bevolking, dus niet alleen Joden, maar ook Russen, te doen verdwijnen. Men wilde daar werkelijk kolonisatiegebied van maken. En het was dus structureel voorzien dat men massaal zou gaan moorden, ook bij de burgerbevolking. Ja, en de Belgen aan het Oostfront, Vlaamse legioensoldaten, Waalse legioensoldaten, Vlamingen en Walen in de Waffen-SS, maar ook in de organisatie Tood, ook in de NSKK, dus in de, zeg maar, de eenheden eerder achter het front, zijn daar A, zeker getuigen van geweest, en B, dat weten we uit feiten, hebben daar minstens partieel aan geparticipeerd.
Nog een aangehaalde verdediging is dat mensen in tijden van oorlog nu eenmaal keuzes maken. Dat is vandaag niet anders. Achteraf, wanneer we de afloop ervan kennen, is het eenvoudig om met de vinger te gaan wijzen. Het staat iedereen toch vrij om een politieke mening te hebben en dus bijvoorbeeld lid te worden van het VNV.
Ik krijg heel vaak de vraag, als ik lezingen geef over dit onderwerp, van mensen, ja, en heeft mijn vader, die VNV-secretaris was in Bommerskonten, wat heeft die dan te maken met die gruwelijkheden van het nationaalsocialisme? Dan zie ik wellicht niet onmiddellijk direct natuurlijk. Maar als uw vader lid is van het VNV, dan is hij lid van een nationaalsocialistische partij die de nationaalsocialistische ideologie volledig heeft omarmd. Inclusief ook het idee dat er minderwaardige rassen zijn. En dus, met andere woorden, kun je ook niet zeggen dat die man er helemaal niets mee te maken heeft. Dus het is een genuanceerd antwoord.
Heel lang is er gezegd dat Vlaamse en Waalse Oostfronters niets afwisten van de massa-executies. Maar u hoort ons al komen, dat moeten we met klem ook ontkennen. De bronnen zijn er, van achteloze vermeldingen in ego-documenten tot echte processtukken in Russische, Poolse, maar ook Duitse, Nederlandse en Belgische archieven. Het gaat soms om oorlogsmisdaden. Misdaden tegen de menselijkheid, genocide. Eén concreet voorbeeld. Het is het jaar 1945 en het Rode Leger is in opmars. SS'ers moeten zo snel mogelijk een zestal kampen ontruimen in het noorden van het huidige Polen, waar 6000 Joodse mensen vastzitten. Een vreselijke dodenmars richting de kust. Wie deze tocht al overleefde, werd daarna in de ijskoude zee gedreven, met geweerschoten of granaten die naar ze toe werden geworpen. Van de 6000 mensen overleefden er maar enkele tientallen. Zowel Walen als Vlamingen hielpen hieraan mee. Maar we zullen nooit met zekerheid weten hoeveel collaborateurs echte oorlogsmisdaden hebben gepleegd. Onderzoek toont aan dat het om een beperkt deel gaat.
aan het Oostfront, maar ook in het bezette land. Belgen, Walen, Brusselaars en Vlamingen betrokken zijn geweest bij gruwelijkheden. Hè? Betrokken zijn geweest bij massa-executies, betrokken zijn geweest bij het opjagen en uitleveren van Joden enzovoort. Dus die feiten die zijn wat ze zijn. Ik denk dat we die moeten leren aanvaarden. Dat we in Vlaanderen op dat punt misschien wat tegenstemmen krijgen, heeft meer te maken, denk ik, met de manier waarop we in Vlaanderen de afgelopen 50 jaar op die collaboratie hebben gekeken. Want bijvoorbeeld in Nederland of in Frankrijk zal niemand verbaasd zijn als je zegt dat collaborateurs ook met dat soort van zaken kunnen geassocieerd worden.
Hoe verging het Benjamins opa op dit vlak? Wist hij van het afschuwelijke lot dat de Joden te beurt viel?
De Vlaamse soldaten hebben geen idee hoe de strijd verloopt. Ze weten niks, ze horen niks, geen radio's. Ik vind hier een vage passage over een ontmoeting met mensen met een gele ster. In het oosten van Polen. Mijn opa wordt er opgeleid tot onderofficier en bevindt zich in een kasteel waar hij spreekt met enkele Belgische Joden uit Antwerpen. Achter prikkeldraad. Achter prikkeldraad zitten deze Joden vast. Na wat opzoekwerk blijkt deze SS onderofficierschool tegelijk een subkamp te zijn. Een concentratiekamp. Zelf schrijft hij dat hij pas een maand na de bevrijding hoorde van de concentratiekampen. Hij vond het verschrikkelijk, maar wist naar eigen schrijven niets over het lot van de Joden tijdens de oorlog. Terug naar het Oostfront, waar hij plots in een put terechtkomt, 3 meter diep. Een granaatinslag. Zijn makkers denken dat hij dood is, maar uiteindelijk vindt hij zijn eenheid terug. 80 man hooguit is wat er nog overschiet van het Vlaams legioen. De hoop, de toekomst van Vlaanderen, schrijft hij. En later wordt hij krijgsgevangen gemaakt en aan de grens moet hij zich uitkleden en wordt hij bespoten met DDT door het Rode Kruis om zijn luizen te vernietigen. En dan iets wat me bezighoudt. Een verpleegster spot er zijn bloedgroepteken, getatoeëerd onder zijn linker oksel. Ik lees, zogezegd het SS-teken. En hij vliegt de gevangenis in. Zogezegd? Het was net bij de SS dat de bloedgroep werd getatoeëerd in de linker oksel. Voor het geval er een bloedtransfusie nodig was en ze buiten bewustzijn waren. Het kan niet zijn dat hij dit niet wist. Ontkent hij of minimaliseert hij dit om geen echte SS'er te lijken? Mijn grootvader. Een SS'er. Nooit heeft hij zich met zijn verleden verzoend en met zijn dagboek wil hij vooral zijn waarheid meegeven. Maar ik vraag mij af, bij zo'n persoonlijke documenten, historische bronnen, brieven, waar er niet over wordt geschreven. Wat wordt doelbewust of onbewust weggelaten, verdrongen, vergeten, verzwegen? Ook in de processen na de oorlog hebben verdachten geprobeerd om hun daden te vergoelijken. En mijn oog valt nog op deze laatste zin. Hopelijk zullen mijn kinderen en kleinkinderen nooit verlegen zijn om de weg die hun vader en grootvader volgden.
We moeten afronden. Op het einde van de oorlog verdedigde de SS-stormbrigade Langemark nog het oosten van Duitsland tegen het Rode Leger. Maar in mei 1945 gaf ze zich over in Mecklenburg. Ongeveer 2000 Vlamingen stierven aan het Oostfront. Zij die het overleefden, zijn overleden. Hun kinderen en kleinkinderen, zoals Benjamin, zijn vandaag op zoek naar hun familieverhaal. Het verleden, dat is wat het is. Maar de beeldvorming ervan, wat we dus de geschiedenis noemen, die is verschillend en die verandert voortdurend. Dat geldt ook voor die andere pijnlijke bladzijde, die van het kolonialisme. De Belgische, of liever Vlaamse beeldvorming van collaborateurs verschilt ook erg van de Nederlandse. Bij onze noorderburen werden ze een aparte, bijna verstoten groep. Jullie zijn fout geweest, nu gaan jullie zwijgen. Maar in Vlaanderen was dat een heel ander verhaal. Zoals we zullen zien op het einde van onze reeks, zijn ze relatief vlug weer verwelkomd in de maatschappij. En zo zijn bij ons de verliezers het verhaal van de oorlog gaan schrijven. Een verhaal dat gemarineerd is in het eigen gelijk. Altijd ook is er een spanningsveld geweest tussen historici, zij die het verleden in perspectief willen plaatsen, en de oud-Oostfronters, die staande houden dat zij het beter weten, net omdat ze erbij waren. Toch komt daar meer en meer verandering in. Vandaag doodleuk zeggen dat collaborateurs goedbedoelende Vlamingen waren die met de verkeerde groep zijn scheep gegaan, door de Duitsers ook zijn misleid en achteraf het slachtoffer zijn geworden van een anti-Vlaamse repressie door de staat, ja, dat gaat gewoon voorbij aan academisch onderzoek dat die mythes al lang heeft doorprikt. Dat willen wij ook doen. En daarom bedanken we Aline Saks en Bruno de Wever voor hun enorm gewaardeerde bijdrage. En ook bedanken we u om opnieuw naar ons te luisteren. Onze naam is Geschiedenis voor Herbeginners. Benjamin Gooivaerts en Laurent Pochet staan mee in voor de inhoud, Philip Veekmans voor de montage en ikzelf, Jonas Goosenaerts, praat alles een beetje aan elkaar. Indien u ons wil steunen, een mooi cadeautje voor onder de kerstboom, is onze kalender Geschiedenis voor Herbeginners in 365 dagen. Ook kunt u ons een gewaardeerde fooi toestoppen via fooiepot.com/geschiedenis voor herbeginners. We zetten het ook in de notities bij de aflevering. Volg ons ook maar op Facebook en of Instagram. Tot de volgende keer.